Goedemorgen, broeders en zusters. Wij vervolgen onze studie van Paulus' brief aan de Romeinen. We zijn toegekomen aan Romeinen hoofdstuk 9, vanaf vers 14. Romeinen 9, vanaf vers 14. Buitengewoon moeilijk bijbelgedeelte, maar we gaan proberen om daar wat meer licht over te krijgen. Romeinen hoofdstuk 9 vanaf vers 14, wat zullen wij dan zeggen? Is er onrechtvaardigheid bij God? Volstrekt niet, want hij zegt tegen Mozes, ik zal mij ontfermen over wie ik mij ontferm en zal barmhartig zijn over wie ik barmhartig ben. Zo hangt het dan niet af van hem die wil, ook niet van hem die hard loopt, maar van God die zich ontfermt. Want de schrift zegt tegen de farao, juist hiertoe heb ik u verwekt, dat ik in u mijn kracht bewijzen zou en dat mijn naam verkondigd zou worden op de hele aarde. Dus, conclusie, hij ontfermt zich over wie hij wil en hij verhardt wie hij wil. U zult dan tegen mij zeggen, wat heeft hij dan nog aan te merken, want wie heeft zijn wil weerstaan? Maar, o mens, wie bent u toch dat u God tegenspreekt? Zal ook het maaksel tegen hem die het gemaakt heeft zeggen, waarom hebt u mij zo gemaakt? Of heeft de pottenbakker geen macht over het leem om uit dezelfde klomp klei het ene voorwerp tot een eervol, het andere tot een oneervol voorwerp te maken? En is het niet zo dat God, omdat hij zijn toorn wilde bewijzen en zijn macht bekendmaken, met veel geduld de voorwerpen van zijn toorn voor het verderf gereed gemaakt, verdragen heeft, en dat met het doel om de rijkdom van zijn heerlijkheid bekend te maken over de voorwerpen van zijn ontferming, die hij van tevoren bereid heeft tot heerlijkheid. Hen heeft hij ook geroepen, namelijk ons, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen. Zoals hij ook in Hosea zegt, ik zal niet mijn volk noemen mijn volk, en de niet geliefde, geliefde. En het zal zijn dat op de plaats waar tegen hen gezegd was, u bent niet mijn volk, daar zullen zij kinderen van de levende God genoemd worden. En Jesaja roept over Israël uit, al zou het getal van de Israëlieten zijn als het zand van de zee, slechts het overblijfsel zal behouden worden. Want hij voltooit een zaak en handelt die af in gerechtigheid. De Heere immers zal met de daad zijn zaak snel afhandelen op de aarde. En zoals Jesaja van tevoren gezegd heeft, als de Heere van de hemelse legermachten ons geen nageslacht had overgelaten, zouden wij als Sodom zijn geworden en aan Gomorra gelijkgemaakt zijn geweest. Tot zover de schriftlezing. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters. Het een van de dingen waar ik mij tot op de dag van vandaag over verwonder is het feit dat ik onder het overtuigende werk van de Heilige Geest mij vertrouwen heb mogen stellen op de Heer Jezus Christus voor de vergeving van zonden en het eeuwige leven. Ja, ik heb de Heer Jezus mogen aannemen als mijn zaligmaker, terwijl er zoveel mensen in mijn directe omgeving zijn die niet van de Heer willen weten. Waarom wilde ik wel de Heer Jezus aanvaarden en waarom willen zoveel anderen dat niet? Dat vervult mij met dankbaarheid en ontzag en tegelijkertijd met de nodige vragen. Want is het eerlijk van de Heere God dat hij wel de een naar zich toetrekt, maar aan de andere voorbij gaat? Dat is de vraag waar Paulus in Romeinen 9 over spreekt. Nu heeft hij in de voorgaande verse heel duidelijk gesproken over Israël. En daarin heeft hij duidelijk gemaakt dat zij op basis van lichamelijke afkomst of goede werken geen streepje voor hebben bij de Heere God. Tot nu toe heeft Paulus betoogd dat de mens alleen uit genade door het geloof door de Heere aanvaard kan worden. Enkel en alleen door het geloof in Jezus Christus wordt een mens door God geaccepteerd. Er is geen andere weg, solus Christus, Christus alleen. Maar in de loop van deze discussie heeft hij ook gewezen op het feit van de goddelijke verkiezing. Abraham had 8 kinderen, Maar de Heer heeft Isaac boven Ismaël en boven de andere 6 kinderen van Abraham gekozen. Daarbij heeft de Heer Jacob boven Esau verkozen. Met de woorden: Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. Vers 11 zegt dan: opdat het voornemen van God, dat overeenkomstig de verkiezing is, stand zou houden. De verkiezing, de uitverkiezing. Dat woord roept de nodige vragen, weerstand en ook emoties op. Nu, voordat ik daarop inga, moet je weten dat Paulus in dit en ook in de volgende 2 hoofdstukken primair over Israël spreekt. Israël dat niet beantwoordt aan Gods doel met hen. Israël heeft het evangelie gehoord, maar zij hebben de Messias afgewezen. In Romeinen 9 vinden we echter ook een hele duidelijke uiteenzetting van de leer over de uitverkiezing. Sterker nog, in Romeinen 9, 10 en 11 vinden we de duidelijkste verhandeling over dit onderwerp in de Bijbel. Het gaat hier dan met name over Israël, maar er zijn ook Bijbelgedeelten die spreken over de uitverkiezing van individuele mensen. Zoals bijvoorbeeld in Handelingen 13 vers 48, waar staat: en er geloofden er zoveel als er bestemd waren voor het eeuwige leven. Een uitspraak die er niet op ligt. Alle die bestemd waren ten eeuwige leven kwamen tot geloof. Is het dus aan de Heere God te wijten dat sommige van onze geliefden niet tot geloof komen? En als zij niet tot geloof komen, is dat dan omdat God hen niet verkiest? En als dat zo is, hebben wij daar van nature moeite mee. Wij vragen ons af, is dat wel eerlijk? Eerlijkheid lijkt het sleutelwoord te zijn in dit schriftgedeelte. Hoewel het woord zelf niet letterlijk gebruikt wordt, komt het in bijna elke tekst op ons af. Deze hele verhandeling is rond 2 vragen opgebouwd. 2 vragen en elke vraag krijgt 2 antwoorden. Dus dat is ons uitgangspunt. 2 vragen, elke vraag 2 antwoorden. Eerste vraag: is het eerlijk van God om te verkiezen? Is het eerlijk van de Heere God om te verkiezen? Nu, in vers 11 heeft hij gesproken over het verkiezend voornemen van de Heere. In vers 13 lezen we: Jacob heb ik lief gehad, Esau heb ik gehaat. En dan vraagt hij in vers 14: wat zullen wij dan zeggen? Is er onrechtvaardigheid bij God? Is er oneerlijkheid bij God? Is God dan niet fair? Nou, het antwoord op deze vraag laat niet op zich wachten en laat aan duidelijkheid niets te wensen over. Vers 14b, volstrekt niet, absoluut niet, geen denken aan. Juist omdat de Heere God is, kan hij niet onrechtvaardig of oneerlijk zijn. Kijk, de eerlijkheid van wat wij mensen doen mag in twijfel getrokken worden. Ik ben lang niet altijd fair in hoe ik met mijn medemens omga. Maar dat is van de Heere gemeente niet te zeggen. De eerlijkheid en de rechtvaardigheid van de Almachtige God staat boven alle verdenking. Als hij God is, moet hij in alles eerlijk en rechtvaardig en recht handelen. Zo zei hij bijvoorbeeld tegen Abraham in Genesis 18: zou de rechter van de hele aarde geen recht doen? Met andere woorden, alles wat hij doet is fair, is eerlijk, is billijk. En Mozes zingt in Deuteronomium: hij is de rots, wiens werk volmaakt is, want al zijn wegen zijn een en al recht. God is waarheid en geen onrecht, rechtvaardig en waarachtig is hij. Een prachtige tekst over de absolute rechtvaardigheid en eerlijkheid van de Heere. Maar goed, Paulus zegt niet alleen dat de Heere God rechtvaardig is, hij onderbouwt dat ook met 2 duidelijke Bijbelse voorbeelden. Is het eerlijk van God om te verkiezen? Antwoord: ja, dat is eerlijk. Eerste voorbeeld, Mozes. Eerste illustratie, Mozes, vers 15. Want, verklarende wijs, want hij zegt tegen Mozes: ik zal mij ontfermen over wie ik mij ontferm en zal barmhartig zijn voor wie ik barmhartig ben. Nou, wat ons bij dit citaat uit Exodus 33 opvalt, is dat er met geen woord gerept wordt over eerlijkheid of rechtvaardigheid. Wat ons opvalt is dat hij spreekt over, wat zegt de tekst, ontferming. En ontferming wordt een belangrijk woord in deze uiteenzetting. Tot 5 maal toe gebruikt Paulus het woord ontferming in de tekst. Ontferming is de sleutel tot de leer van de uitverkiezing. Nog een keer. Ontferming is de sleutel tot de leer van de uitverkiezing. Ga je gedachten maar eens terug naar de Sinaï, de wetgeving. Terwijl de Heere daar op de Sinaï aan Mozes zijn heilige, rechtvaardige en goede wet geeft, danst het volk van Israël vol overgave rond het gouden kalf. De Bijbel zegt dat de Heere God daar kwaad over was. Hij dreigde het hele volk van de aardbodem weg te vagen. Dat is wat zij verdiende en dat is waar het recht om vroeg. Dat is de rechtvaardige eis. Maar er was een voorbidder. Mozes stond op de bres en pleitte bij God om hen te sparen. En de Bijbel zegt, toen kreeg de Heere berouw over het kwaad dat hij gesproken had zijn volk te zullen aandoen. Natuurlijk, in het oordeel wat volgde kwamen meer dan 3000 mensen om het leven. Een bewijs van Gods toorn over de zonde. Meer dan 3000, maar als geheel werd Israël gespaard. Een bewijs van Gods ontferming. Israël werd niet als geheel van de aardbodem weggevaagd. Het was kort na deze geschiedenis dat de Heer tegen Mozes zegt, ik zal mij ontfermen over wie ik mij ontferm en zal barmhartig zijn voor wie ik barmhartig ben. God is een ontfermend God. Als de rechtvaardigheid hem aanzet om misdadigers te straffen, is het zijn ontferming die hem ervan weerhoudt om hem de volle laag te geven. Nu kun je moeilijk zeggen dat de Heere onrechtvaardig is, omdat hij zich niet over allen ontfermd heeft, terwijl niemand van hen het verdiend heeft. Het is enkel en alleen uit de genade en de goedheid van God dat er enige gespaard zijn, enige in leven gebleven zijn, en niet het hele volk werd uitgeroeid. Vers 16. Zo hangt het dan niet af van hem die wil, ook niet van hem die hard loopt, maar van God die zich ontfermt. Onze acceptatie door de Heere God, Gods zegen over ons leven, zegt Paulus, heeft niets te maken met ons menselijk verlangen. Het hangt niet af of iemand wil, nog van iemands inspanningen of goede werken, dan wel of iemand loopt. Het is enkel en alleen omdat God een ontfermend God is. Dat moet je vasthouden. Hij is een ontfermend God. Toen een van Napoleons soldaten om een ernstige overtreding ter dood werd veroordeeld, smeekte de radeloze moeder om het leven van haar zoon. Napoleon echter was van oordeel dat het recht zijn loop moest hebben en wees de smeekbeden van deze moeder af. Maar zij wist van geen wijken. Ik vraag u geen recht, antwoordde zij. Ik smeek u om ontferming. Maar Napoleon antwoordde, hij verdient geen ontferming. Waarop de moeder antwoordde, nee, maar als hij het had verdiend, was het geen ontferming geweest. En daar had Napoleon niet van terug, bewilligde in haar verzoek en schonk ontferming en spaarde het leven van haar zoon. Als hij het had verdiend, als hij er recht op had gehad, was het geen ontferming geweest. Ontferming kun je niet verdienen. Het is niet iets waar je recht op hebt. Ontferming moet je om niet geschonken worden. Je kunt daar zelf ook helemaal niets aan doen, hoe graag je het ook zou willen eventueel. Hoezeer je je daar ook eventueel voor zou inspannen. Het is compleet afhankelijk van de wil van degene die zich ontfermt. Nu, als niemand het verdient, dan moet degene die de ontferming schenkt beslissen aan wie hij het schenkt. Napoleon besloot om die man ontferming te schenken in plaats van recht te doen. Je kunt hem nu moeilijk van onrechtvaardigheid betichten, omdat hij dat wel voor de een, maar niet voor de ander heeft gedaan. En zo, gemeente, heeft de Heere in zijn ontferming een aantal soevereine keuzes gemaakt. Hij kiest ervoor om sommige ontferming te schenken en trekt hen onweerstaanbaar naar zich toe. En omdat hij een ontfermend God is, is hij er voortdurend op uit, let u goed op, om ontferming te bewijzen. Om ontferming te schenken. Je kunt hem daarom toch niet van onrechtvaardigheid of oneerlijkheid betichten. Nou, tot zover het voorbeeld van Mozes. Tweede illustratie, tweede voorbeeld. De farao, vers 17. Want de schrift zegt tegen de farao, juist hiertoe heb ik u verwekt. Dat ik in u mijn kracht bewijzen zou. En dat mijn naam verkondigd zou worden op de hele aarde. Dus, conclusie. Hij, de Heere, ontfermt zich over wie hij wil. En hij verhardt wie hij wil. Kijk, daar heb je die ontferming weer. Ja, zegt u, alles goed en wel, maar de farao heeft toch weinig aan die ontferming gehad. Aan de farao heeft de Heere God geen ontferming bewezen. Oh nee? Bedenk dan wel even dat de Heere hem veel langer gespaard heeft dan het recht geëist zou hebben. De Heere heeft hem middels zijn dienstknecht Mozes keer op keer op keer opgeroepen om zich te bekeren. Mozes was een profeet. En heeft de farao aangesproken op zijn verantwoordelijkheid om zich te bekeren. Om het volk van Israël te laten gaan. Maar van bekering wilde hij niet weten. Met dat gevolg dat er 10 plagen over Egypte kwamen. Waardoor Israël uit de slavernij bevrijd werd. En daarmee is voor alle tijden bewezen dat God machtiger is dan de goden en de legers van Egypte. Er staat op dat mijn naam verkondigd zou worden op de hele aarde. Ja, zegt u nu, maar het is toch niet eerlijk van de Heere God om sommige mensen te verharden enkel en alleen om tot zijn eigen doel te komen. Er staat toch duidelijk dat hij de farao verhardde, vers 18b. Hij verhardt wie hij wil. Het is een moeilijke tekst. Maar bij het lezen van zo'n tekst, mensen, moet je bedenken dat God nooit iemand verhardt die niet eerst zichzelf verhard heeft. Nogmaals, de Heer heeft bij mijn weten nog nooit iemand verhard die niet eerst zichzelf verhard heeft. Als je de Exodus erop naleest, lees je maar liefst 9 keer dat de farao zichzelf verhardde en je leest 10 keer dat de Heere hem verhardde. De verharding van farao's hart volgde op wat hij zelf deed. Er gaat altijd de zonde aan de verharding vooraf. De verharding hoort bij het oordeel over de zonde. Time out even, time out. Hoe lang kom je al in de kerk? Hoor je het evangelie? Hoor je de roepstem van de Heere? Maar je gaat niet in op zijn roepstem. Jij bevindt je op dit moment in dezelfde situatie als farao. De Heere spreekt door zijn woord en door zijn profeten tot jou. Maar je antwoordt niet. En dat betekent dat er een volgende keer een verhardingslaag om jouw ziel, om jouw hart is gekomen. En dan hoor je het evangelie weer en weer en je komt niet. En je laat de heiland roepen. En je laat aan je ziel trekken, maar je komt niet. Je bevindt je in een uitermate gevaarlijke situatie. Wees niet als de farao. De verharding gaat altijd, of de zonde, de weerstand, de eigen verharding, gaat altijd aan het oordeel vooraf. In plaats van de zondaar onmiddellijk te veroordelen, sluit God hem in de gevolgen van de zonde op, zodat de persoon die zichzelf verhard veroordeeld is om als een verhard mens te leven, een afschuwelijke staat om zo te moeten leven. Dat is wat er met de farao gebeurde, dat is wat mogelijk met sommigen van jullie aan de hand is. Je leeft in verharde staat, je hoort het evangelie, nog een keer, maar je komt niet. Wat gebeurt er? Een eeltlaag om je hart. De volgende keer opnieuw, je komt niet, weer een eeltlaag om je hart. En het geweten wordt dichtgeschroeid. En de volgende keer wordt het al moeilijker om je te bereiken. Farao was geen marionet die willoos deed wat God hem wilde laten doen. Hij maakte zijn eigen keuzes, nam zijn eigen beslissingen. Hij was al die tijd, zoals ook jij bent, een mens in verantwoordelijkheid. Hij zelf verhardde zijn eigen hart en de Heere sloot hem op in de keuzes die hij maakte. En gebruikte de keuzes van de farao om zichzelf te verheerlijken. Om zichzelf over Israël te ontfermen. Datzelfde principe zien we ook in Romeinen 1 tot 3 keer toe lezen we in Romeinen 1. Omdat de mensen zichzelf hebben overgegeven aan een hartstocht of in een hartstochten door de Heere God zijn overgegeven. We lezen tot 3 keer toe dat de Heere hen heeft overgegeven. Als een mens zichzelf in zijn hartstochten wil uitleven en de roepstem van de Heere negeert, geeft de Heere een mens over aan zijn hartstochten. Tot 3 keer toe lezen we het in de Romeinenbrief. We hebben dat met elkaar behandeld. Diezelfde combinatie van menselijke hardnekkigheid en het goddelijk oordeel in de verharding van het hart zien we in Gods woord aan Jesaja. Ik zou graag met jullie willen lezen. Hou je vinger bij Romeinen 9. Maar ik zou graag met je willen lezen Jesaja 6 vers 8. Jesaja 6 vers 8. In Jesaja 6 vers 8 lezen we, daarna hoorde ik de stem van de Heere. Hij zei, wie zal ik zenden? Wie zal er voor ons gaan? Toen zei ik, zie hier ben ik, zend mij. Toen zei hij, ga en zeg tegen dit volk, luister voortdurend, maar u zult het niet begrijpen. Zie voortdurend, maar u zult het niet opmerken. Maak het hart van dit volk vet. Stop hun oren toe. Sluit hun ogen, anders zullen zij met hun ogen zien en met hun oren horen en met hun hart begrijpen en zich bekeren en zal hij hen genezen. Nu de reden van dit verschrikkelijke oordeel lezen we in hoofdstuk 5 vers 24b. De voorgaande hoofdstuk, hoofdstuk 5 vers 24b. De reden voor het verschrikkelijk oordeel dat de Heer hen opsluit in hun eigen ongehoorzaamheid. Waarom? Jesaja 5 vers 24b. Omdat zij de wet van de Heer van de legermachten afgewezen hebben. En het woord van de heilige van Israël verworpen hebben. In feite zien we dus dat de Heer hen overgeeft aan datgene wat ze zelf hebben gedaan. Als je Matteüs 13 opzoekt, als je even doorbladert naar Matteüs 13, zien we dat de Heer Jezus deze tekst citeert. Ook Paulus citeert deze tekst in Handelingen 28. Die tekst gaan we nu niet lezen. Maar diezelfde tekst wordt nogmaals in Handelingen 28 geciteerd. Wij lezen met elkaar Matteüs 13 vers 13. In Matteüs 13, 13, daarom spreek ik tot hen, zegt de Heer Jezus, door gelijkenissen. Opdat zij niet zien, ook al zien zij en niet horen, ook al horen zij en ook niet begrijpen. En in hen wordt de profetie van Jesaja vervuld, die zegt, met het gehoor zult u horen, maar beslist niet begrijpen. En ziende zult u zien, maar beslist niet opmerken. Vers 15, want de reden, het hart van dit volk is vet geworden, ze hebben met oren slecht gehoord. En hun ogen hebben zij dicht gedaan, opdat zij niet op enig moment met de ogen zouden zien en met de oren horen, met hun hart begrijpen en zij zich zouden bekeren en ik hen zou genezen. Dus de Heer is niet eerlijk of oneerlijk of onrechtvaardig. Feit is dat alle mensen totaal zondig zijn en schuldig staan voor God. Niemand verdient het om behouden te worden. Als de Heere God sommige mensen verhardt, is hij niet onrechtvaardig, want dat is wat zij verdienen. Als hij zich aan de andere kant over sommigen ontfermt, is hij niet onrechtvaardig, want hij handelt in ontferming. Het wonder is niet dat de een wel, maar de ander niet behouden wordt, maar dat er überhaupt iemand behouden wordt, dat is het wonder. Want wij verdienen niet anders dan het eeuwig oordeel. Wij ontvangen wat wij verdienen, het oordeel, de dood. Of wij ontvangen wat wij niet verdienen, ontferming. Maar in geen geval is God onrechtvaardig, om het met de woorden van Romeinen 6 vers 23 te zeggen. Het loon wat de zonde geeft is de dood. Dat is een loon, daar heb je recht op. Maar de genade die God schenkt, dat is ontferming, om niet, het is een geschenk, is het eeuwige leven in Christus Jezus onze Heer. Dus als er iemand verloren gaat, dan heeft hij dat aan zichzelf te danken, dat is het loon van de zonde. Als er iemand behouden wordt, heeft hij dat aan God te danken, het is een geschenk van ontferming. We stuiten hier, gemeente, op een mysterie, waar wij met onze huidige beperkte kennis niet uitkomen. Ons kennen is, zoals 1 Korinthe 13 dat zegt, onvolkomen. Maar het is in de lijn met de Heilige Schrift, in lijn met de geschiedenis en in lijn met de ervaring, straks zal ons kennen volkomen worden. Maar goed, dit leidt natuurlijk tot de onontkoombare vraag, de tweede vraag. Als God de keuze maakt, kan Hij ons toch niet verantwoordelijk houden? Tweede vraag. Is het eerlijk van God om ons verantwoordelijk te houden? Vers 19. U zult dan tegen mij zeggen, wat heeft hij dan nog aan te merken? Want wie heeft zijn wil weerstaan? Nogmaals, hoe kan de Heere God mij verantwoordelijk houden als hij zelf de keuze maakt? Als hij aan de een ontferming schenkt en de ander verhardt, dan kan hij mij toch niet verantwoordelijk houden voor wat ik doe? Nou, ook op deze vraag heeft Paulus twee antwoorden. Het eerste antwoord betreft Gods soevereiniteit. Gods soevereiniteit. En daarvoor neemt Paulus ons mee naar de pottenbakker. Vers 20. Maar o mens, wie bent u toch dat u God tegenspreekt? Zal ook het maaksel tegen hem die het gemaakt heeft zeggen, waarom hebt u mij zo gemaakt? Of heeft de pottenbakker geen macht over het leem om uit dezelfde klomp klein het ene voorwerp tot een eervol, het andere tot een oneervol voorwerp te maken? Kunt u zich voorstellen, moet u eens voorstellen, zo'n pottenbakker is aan het werk op zo'n schijf. Hij heeft daar een hoop klomp. Ze gaan dan met hun voet over het algemeen over zo'n schijf om dat dan zeg maar in beweging te brengen. En hij zet zijn handen daarin, in die klomp klei. En dat die klomp klei dan zegt, wat ben je hier aan het doen? Maar dat wil ik niet. Ik wil dat je wat anders van me maakt. Nou, dat is natuurlijk onvoorstelbaar dat dat gebeurt. He, dat die klomp klei zou zeggen, ja, maar u heeft niet het recht om mij in die vorm te kneden. U heeft niet het recht om mij tot zo'n voorwerp te maken. Het ene voorwerp tot eervol, het andere tot alledaags gebruik. Nu, dit is een van die onderwerpen waar wij mensen ontzettend veel moeite mee hebben. We hebben natuurlijk een weerstand tegen het feit dat de Heere God, God is en soeverein is. Dat Hij als de grote pottenbakker doet wat hem behaagt in de hemel en op de aarde, zonder aan iemand toestemming te vragen, zonder aan iemand verantwoording af te leggen voor alles wat hij doet. Dat vinden wij eigenlijk maar helemaal niets, dat irriteert ons, dat vinden we niet fijn. Daar stellen we vragen bij, waarom? En als we geen bevredigend antwoord krijgen, haken we af. Daarbij houden wij er ook helemaal niet van om met een klomp klei vergeleken te worden, die in elke willekeurige vorm gekneed kan worden. Daar moeten we helemaal niets van hebben. We zijn mensen, we zijn geen klomp klei, maar mensen van vlees en bloed met meningen, gevoelens en rechten, vooral rechten. En toch, gemeente, wij mogen er moeite mee hebben, maar het feit is, Hij is de pottenbakker en wij zijn de klei. Hij is de schepper, wij zijn de stof. En Hij heeft het volste recht om met ons naar zijn goeddunken te handelen. In zijn goedheid en wijsheid doet Hij altijd het beste. Hij is de pottenbakker en Hij heeft de macht over het leem om uit dezelfde klomp klei het ene voorwerp tot een eervol, het andere tot een oneervol voorwerp te maken. Dat is zijn recht. En het is totaal ongepast, hoor je? Het is totaal ongepast, ongehoord, om de Heere daarop aan te spreken, om Hem tegen te spreken, om als die klomp klei, als het ware je stem te verheffen en te zeggen, ja, maar wat doet u? Ik ben het hier niet mee eens. Om God tegen te spreken, om Hem van onrechtvaardigheid te beschuldigen. Maar o mens, wie bent u toch dat u God tegenspreekt. De kerkvader Ambrosius zegt hierover: het is een belediging voor de Heere God om hem tegen te spreken. De onrechtvaardige tegen de rechtvaardige. De kwade tegen de goede. De onvolmaakte tegen de volmaakte. De zwakke tegen de sterke. De vergankelijke tegen de onvergankelijke. De sterfelijke tegen de onsterfelijke. De dienaar tegen de Heer. Het schepsel tegen de schepper. Wie jij, ben jij, mens? Wat hou je eigenlijk in je hoofd om God tegen te spreken? Klomp klei dat je bent. Door adem de hoop stof dat je bent. Trek je schoenen van je voeten. En wees stil voor die grote, onzagwekkende, driemaal heilige God. Vers 22. En is het niet zo dat God, omdat hij zijn toorn wilde bewijzen en zijn macht bekendmaken, met veel geduld de voorwerpen van zijn toorn voor het verderf gereed gemaakt, verdragen heeft? Nou, het is belangrijk dat u hier eventjes echt volle aandacht geeft. Er staat namelijk niet dat God hen ten verderve gereed gemaakt heeft. Het gaat hier niet om een voorbestemming voor het eeuwig verderf. Immers, waarom zou een voorwerp dat gemaakt is om weggegooid te worden nog toorn kunnen oproepen? De Griekse woordvolgorde hier maakt duidelijk dat de toorn, namelijk over de zonde, voorafgaat aan de bestemming tot de ondergang. Bij mijn weten staat er nergens in de Bijbel dat de Heere God mensen gemaakt of gereed gemaakt heeft voor het eeuwig oordeel. Er staat alleen dat zij voor het verderf gereed gemaakt zijn. Wie hen toebereid heeft, staat er niet. Is het niet zo dat de mens zichzelf door zijn zonde ten verderve toebereid heeft, zoals ook de farao? De mens maakt net als de farao zijn eigen keuzes. Maar de Heere God verdraagt de mens veel langer dan wij verdienen. Er staat dat hij hem met veel geduld of langmoedigheid verdragen heeft. Maar in plaats van zich te bekeren, hoopten zij alleen nog maar meer op toorn op tegen de dag van de oordeelsdag. Zodat op die oordeelsdag Gods rechtvaardige toorn over de zonde openbaar wordt. En zijn heiligheid verheerd wordt. En zijn macht alom bekend wordt. De Heer heeft niet de voorwerpen van zijn toorn tot verderf toebereid. Dat hebben zij zelf gedaan. Maar, hij heeft wel de voorwerpen van zijn ontferming toebereid tot heerlijkheid. Dat staat er werkelijk. Lees maar mee, vers 23. En dat met het doel om de rijkdom van zijn heerlijkheid bekend te maken over de voorwerpen van zijn ontferming die hij van tevoren bereid heeft tot heerlijkheid. Hen heeft hij ook geroepen, namelijk ons, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen. Juist om de rijkdom zijner heerlijkheid bekend te maken over de voorwerpen van ontferming. Opnieuw hebben we daar weer die ontferming. De Heer heeft niemand voorbestemd om voor eeuwig verloren te gaan. Tenminste, dat lees je strikt genomen nergens in de Bijbel. Maar hij heeft wel de voorwerpen van ontferming, dat zijn de gelovigen in Christus, tot heerlijkheid voorbereid. Dat lees je wel. En dat zijn wij, zegt vers 24. Allen die van harte geloven in de Heer Jezus Christus voor de vergeving van zonde en het eeuwige leven. En daarbij maakt het niet uit of je nakomeling bent van Abraham, Isaac en Jacob. Of een heiden. Nou, bedenk dat Paulus het hier primair over Israël heeft. Als volk hebben zij de Messias afgewezen. Maar daarmee heeft de Heer zijn verbondsbelofte aan hen niet verbroken. Integendeel, hij komt zijn woord altijd na. En deze afwijzing van de Messias door Israël heeft de Heer niet overvallen. Integendeel. Het is niet zo dat de Heer met het ongeloof van Israël met een onvoorzien probleem te maken kreeg. Integendeel, hij heeft dit van tevoren geweten. Hij heeft alles volmaakt onder controle. De afwijzing van de Messias door Israël heeft de Heere gebruikt om zich over anderen te ontfermen. Vers 24. Hen heeft hij ook geroepen, namelijk ons, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen. Hen heeft hij ook geroepen. Daar heb je opnieuw die goddelijke uitverkiezing. Gemeente, wij kunnen niet begrijpen waarom de Heer zich wel over de een, maar niet over de andere ontfermt. En tegelijkertijd elk mens verantwoordelijk houdt voor de keuzes die hij maakt. Ja, er is een goddelijke uitverkiezing. Maar tegelijkertijd houdt de Heer ieder mens verantwoordelijk. En tegelijkertijd roept hij ieder mens op om te geloven en te vertrouwen op de Heer Jezus voor de vergeving van zonde en het eeuwige leven. Voor de verkiezing, let u goed op, ben jij niet verantwoordelijk. Dat is Gods kant van de zaak. Maar jij bent wel verantwoordelijk om de Heer Jezus gelovig te aanvaarden als zondeverlosser. Dat is wat de Bijbel ons leert. En ik kan jou niet verklaren hoe beide waarheden tegelijkertijd waar kunnen zijn. En omdat wij, beperkt als we zijn, hier niet bevredigend uitkomen, heeft dit onderwerp al heel wat hete hoofden en koude harten teweeggebracht. Je kunt hier uren over debatteren. Er was eens een groep theologen die met elkaar in discussie gingen over de uitverkiezing en de vrije wil. Die discussie liep zoals altijd enorm uit de hand, waardoor beide groepen in tegenovergestelde richting kwaad uit elkaar gingen. Een van hen bleef in verwarring achter en vroeg zich vertwijfeld af wat hij moest geloven, bij welke groep hij zich moest aansluiten. Uiteindelijk koos hij voor de groep van de uitverkiezen en ging naar hen toe, probeerde zich aan te sluiten, waarop de groep hem vroeg: wie heeft je gestuurd? Niemand antwoordde hij, ik kom uit eigen vrije wil. Vrije wil, zeiden zij, je kunt je niet in je eigen vrije wil bij ons aansluiten, je moet gezonden zijn, jij hoort bij die andere groep. Goed dan, op weg naar de groep van de vrije wil. Ook daar probeert hij zich aan te sluiten, waarop deze hem vragen: sinds wanneer heb jij besloten om je bij ons aan te sluiten? Besloten, zei hij, ik heb niets besloten, ze hebben me gestuurd. Gestuurd, je kunt je niet bij deze groep aansluiten als je gestuurd bent. Je moet uit eigen vrije beslissing komen. En de arme man kon geen kant uit. Weet u, ik heb me voorgenomen om nooit meer in discussie te gaan over dit onderwerp. De Bijbel leert beide, punt uit. Ik zeg nog geen amen. Misschien dat jij denkt dat je de antwoorden hebt, fijn. Maar waarschijnlijk heb ik die al wel 100 keer gehoord of gelezen. Laten we het hele punt maar bij de Heere laten. Zijn wegen zijn hoger dan onze wegen. De Heere zegt enerzijds, ik zal mij ontfermen over wie ik mij ontferm. En zal barmhartig zijn voor wie ik barmhartig ben. Maar de Heere zegt tegelijkertijd in zijn woord: en laat hij die dorst heeft, wat moet je doen? Komen. En laat hij die wil, dat is geen vrije wildrijverij, maar dat is het woord. En laat hij die wil het water des levens nemen voor niets. Beide zijn waar. En wij zeggen tegen alle mensen: de Heere heeft je lief. Waarom? Omdat de Bijbel dat zegt. We zeggen tegen alle mensen dat zij zich moeten bekeren, want God heeft een dag bepaald waarop hij de aardbodem rechtvaardig zal oordelen door een man voor wie hij bewijs geleverd heeft door hem uit de doden op te wekken, de Heere Jezus Christus. En alle die bestemd zijn ten eeuwige leven zullen tot geloof komen. Dan zeg je misschien, maar dat is toch niet logisch? Dat is het ook niet. Maar het is wel theologisch. En dat is de logica waar wij voor buigen. Nee, met mijn beperkte verstand krijg ik deze twee niet op een lijn. Maar ik ben er zeker van dat de Heer God in zijn oneindig verstand deze twee volmaakt laat samengaan. En misschien dat hij ons op een toekomstige dag daar meer helderheid over geeft. Nou, tot zover het eerste antwoord: Gods soevereiniteit. Tweede antwoord: het profetisch woord. Tweede antwoord, het profetisch woord. Paulus citeert twee oud-testamentische profeten, namelijk Hosea en Jesaja, en toont daarmee aan dat het ongeloof van de Joden en het ongeloof van de heidenen door de profeten was voorzegd. Al deze dingen zijn in het Oude Testament voorzegd. Vers 25. Zoals hij ook in Hosea zegt: ik zal niet mijn volk noemen mijn volk en de niet geliefde geliefde. En het zal zijn dat op de plaats waar tegen hen gezegd was: u bent niet mijn volk, Daar zullen zij kinderen van de levende God genoemd worden. Met andere woorden, de Heere heeft de heidenen die buiten de verbondsbelofte stonden, die ver af waren, buitengesloten waren, opgenomen in zijn gezin en tot de zijne gemaakt, omdat God God is, heeft hij ook het recht om dat te doen. Buitenstaanders worden binnengenodigd, vreemdelingen vrienden, vijanden geliefden. Paulus verklaart deze tekst als hij zijn brief aan de Efeziërs schrijft en zegt: bedenk daarom dat u die voorheen heidenen was in het vlees, die onbesneden genoemd werd door hen die genoemd worden besnijdenis in het vlees, die met de hand gebeurt, dat u in die tijd zonder Christus was, vervreemd van het burgerschap van Israël, vreemdelingen wat betreft de verbonden van de belofte. U had geen hoop en was zonder God in de wereld, maar nu in Christus Jezus bent u die voorheen veraf was, door het bloed van Christus dichtbij gekomen. Dat is in zijn context de uitleg van de tekst uit Hosea, vers 27. Jesaja roept over Israël uit: al zou het getal van de Israëlieten zijn als het zand van de zee, slechts het overblijfsel zal behouden worden. Vers 28. Want hij voltooit een zaak, een handelt die af in gerechtigheid. De Heere immers zal met de daad zijn zaak snel afhandelen op de aarde. En zoals Jesaja van tevoren gezegd heeft: als de Heere van de hemelse legermachten ons geen nageslacht had overgelaten, zouden wij als Sodom zijn geworden en aan Gomorra gelijk gemaakt zijn geweest. Het is met andere woorden, broeders en zusters, gemeente van onze Heere Jezus Christus, het is dankzij Gods ontferming dat niet geheel Israël van de aardbodem werd weggevaagd, dat er een overblijfsel is, een klein aantal dat gespaard is. Nogmaals, het wonder is niet dat sommigen wel en anderen niet behouden worden, maar dat er überhaupt iemand behouden wordt. Dat is het wonder. Dat iemand die absoluut totaal zondig, verloren en verwerpelijk is, het voorwerp wordt van Gods ontferming. Dat is het onverklaarbare genadewonder. Nu hoor je dit misschien aan en je denkt bij jezelf of de leer van de uitverkiezing mensen niet afschrikt om tot Christus te komen. Zij kunnen zich immers de vraag stellen of zij wel tot de uitverkorenen behoren. Ik kan Christus niet aannemen als mijn verlosser, want ik weet niet of ik behouden ben. Let u goed op, mij inziens is deze redenatie een rookgordijn waarachter mensen zich verschuilen om zichzelf te kunnen handhaven, om in de zonde te kunnen volharden, om zwart te kunnen blijven werken, om te kunnen doen waar je zin in hebt. Worstel jij met deze vraag of je door God bent uitverkoren? Velen van jullie worden daarop door de boze aangevochten. Is het ook voor mij? Mag ook ik mij tot die kring van uitverkorenen rekenen? Wil je met zekerheid weten, vandaag, wil je met zekerheid weten dat je uitverkoren bent, dan kun je bijbels gesproken vandaag zekerheid over krijgen. Als je de Heere op zijn woord neemt, en niet allerlei bijpraters, maar de Heere op zijn woord neemt, kun je daar vandaag zekerheid over krijgen. Maar dan moet je niet bij de uitverkiezing beginnen, want dat is Gods kant van de zaak. Maar dan moet je beginnen bij het doel waartoe je uitverkoren bent. Zou je met mij willen lezen 2 Thessalonicenzen 2 vers 13. 2 Thessalonicenzen 2 vers 13. Thessalonicenzen 2 vers 13. Daar lezen wij het volgende. 2 Thessalonicenzen 2 vers 13. Dit is het woord van God. En jij wil zeker weten of je bent uitverkoren. Hier ga je het lezen. We wegen de woorden. Lees wat er staat. En geloof wat er staat. 2 Thessalonicenzen 2 vers 13. Maar wij moeten God altijd voor u danken, broeders. Die geliefd bent door de Heere. Dat God u van het begin. En let nu op. Dat God u van het begin verkoren heeft tot wat? Dat God u van het begin verkoren heeft tot zaligheid. In heiliging door de geest en geloof in de waarheid. Daartoe, die zaligheid, heeft hij u geroepen door ons evangelie. Om de heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus te verkrijgen. Heb je dat gelezen? Je bent verkoren, wat staat er? Tot zaligheid. Tot zaligheid. Om de heerlijkheid van de Heer Jezus Christus te verkrijgen. De verkiezing is tot behoud, tot zaligheid, tot redding van zonde en oordeel. De centrale vraag is niet, heeft God mij uitverkoren? Let u goed op, een dergelijke vraag kom je in de Bijbel niet tegen. Dat is een onbijbelse vraag. Nog een keer. De vraag, heeft God mij uitverkoren, is een onbijbelse vraag. Het is een vraag die je in de Bijbel niet tegenkomt. Het is een verkeerde vraag. Het is een vraag waarmee je in feite een rookgordijn opwerpt. De vraag moet zijn, niet ben ik uitverkoren, de vraag moet zijn, die van de gevangenissipier, wat moet ik doen om zalig te worden? Dat is de Bijbelse vraag. En daarop antwoordt de apostel, geloof in de Heer Jezus en u zult zalig worden. Wat moet ik doen om zalig te worden? Geloof in de Heer Jezus Christus. Waartoe ben je uitverkoren? Tot zaligheid. Als je zalig bent, ben je uitverkoren. Want de uitverkiezing is tot, wat hebben we gelezen? Zaligheid. Wat moet ik om zalig doen? Wat moet ik doen om zalig te worden? Geloof in de Heer Jezus Christus. Dus de centrale, de Bijbelse vraag is, wat moet ik doen om behouden te worden? Wat moet ik doen om zalig te worden? En als je zalig bent, ben je ook uitverkoren, want daartoe dient de uitverkiezing. En zoveel als bestemd waren ten eeuwige leven, daarmee zijn we begonnen in die tekst, alle die bestemd waren ten eeuwige leven, kwamen tot geloof in de Heer Jezus Christus. Dus je beleidt, en bekeer je van je zonde en je gelooft met je hele hart dat de Heer Jezus in jouw plaats en voor jouw zonde aan het kruis zijn leven gegeven heeft. Hij heeft de zondenschuld van jouw leven met zijn bloed betaald. Geloof het evangelie, stel je vertrouwen op de Heer Jezus en je zult zalig worden. Daartoe ben je uitverkoren en dan weet je dat je ook bent uitverkoren. Want je bent uitverkoren tot zaligheid. Heb jij reeds die zekerheid ontvangen? Mag jij uit genade door het geloof weten dat je een kind van de levende God bent? Dan behoort het leerstuk van de verkiezing je te vervullen met ontzag en dankbaarheid dat jij wonder van genade bent uitverkoren. Ik zou u zeggen, het is iets waar ik mij, ik kan niet zeggen dagelijks was het maar zo, maar regelmatig over verwonderd. Hoe komt het toch dat ik Christus de Heer heb leren kennen als mijn zaligmaker? Er is mijn één verklaring. De Heere God heeft mij wonder boven wonder, onverklaarbaar uitverkoren om te geloven in de Heere Jezus Christus. Voorbeeld. Een nogal verwende mooie jonge dame die het te hoog in de bol had, leefde in een chique buitenbuurt in een groot duur huis. Verderop in het buitengebied woonde een geadopteerde boerenzoon. Deze jongen passeerde met regelmaat het statige huis van deze jonge dame. Hij had een oogje op haar en was tot over zijn oren verliefd. Het duurde niet langer voordat hij zijn eerste afspraakje had. Ze begonnen met elkaar uit te gaan. Hij was helemaal hoog tot de botel. Echter voor haar was het niet meer dan tijdverdrijf. Op een dag verzamelde hij al zijn moed en vroeg hij of zij met hem wilde trouwen. Waarop zij afwijzend reageerde. Wie denk jij wel dat je bent? Ik vind het leuk om met je om te gaan, maar niet meer dan dat. Je bent uit het weeshuis. Niemand weet wie je echte vader en moeder zijn. Ik met jou trouwen, wat denk je wel? Het is ondenkbaar, ik kom uit een heel ander milieu, joh. De jongen keek haar enigszins bedremmeld aan en zei, en toch doe ik voor jou niet onder. Zo doe jij voor mij niet onder, sneerde ze. Wie denk je wel dat je bent? Nou, zei de jongen, mijn vader heeft mij uit meer dan 1000 jongens gekozen, terwijl jouw arme vader geen keuze had. Weet u, de Heer heeft mij uitverkoren. Ik weet niet waarom. Maar dat hij mij voor de grondlegging van de wereld heeft uitverkoren en bestemd om zijn kind te worden aangenomen, dat staat vast. Ik ben van hem en hij is van mij. Hij heeft mij gekocht en betaald in zijn onverklaarbare, onbegrijpelijke ontferming en zondaarsliefde. Heeft hij mij bestemd om als een kind van hem te worden aangenomen. En die wetenschap brengt mij op mijn knieën. En doet mij voor eeuwig met de 24 ouderlingen zingen. Het lam dat geslacht is, is het waard om de kracht te ontvangen. En rijkdom, wijsheid, sterkte, eer, heerlijkheid en dankzegging. En elk schepsel dat in de hemel, op de aarde, onder de aarde en op de zee is. En alles wat daarin is, hoorde ik zeggen. Aan hem die op de troon zit. En aan het lam. Zij de dankzegging, de eer, de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. En de 4 dieren zeiden amen. En de 24 ouderlingen wierpen zich neer en aanbaden hem die leeft in alle eeuwigheid. En nu zeg ik amen. Laten we samen bidden. Heren, we zeggen u dank dat we dit geweldige onderwerp met elkaar mochten behandelen. Moeilijk, niet logisch, maar wel theologisch. Wat geweldig om dat te mogen weten dat het volgens de logica van de hemel volmaakt samengaat. Ook al krijgen wij het niet op een rijtje, dat is zoveel te meer. Een aanleiding voor ons om nederig te zijn en ook moedig te wandelen voor uw aangezicht en te buigen voor uw woord. Heer, ik wil u bidden voor de mannen en de vrouwen die hier aanwezig zijn of straks zullen luisteren via het internet naar deze boodschap. Die nog geen heilszekerheid hebben. Heer, dat bij hen mag binnenkomen dat de vraag naar de uitverkiezing niet de Bijbelse vraag is. Dat dat in feite een opgeworpen vraag is uit het rijk der duisternis, uit de hel. Om ons ervan te weerhouden om tot u te komen. De Bijbelse vraag is, wat moet ik doen om zalig te worden? En daarover spreekt uw woord duidelijke taal. Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult zalig worden. En ieder die wil, die komen. Kom dan. En ieder die wil, die komen. Neem het water des levens om niet. Heer, wij bidden u dat u zo uw woord bevestigt in ons aller hart en leven tot eer van uw naam. Tot redding van zondaren. En tot heiliging van uw kerk. In Jezus' naam. Amen.